Goedemorgen, broeders en zusters. Ik had het gevoel dat het lang geleden was dat ik hier nog geweest was. Ja, dat dacht ik, hè. Ja. Moet er wel iets aan doen, hè. We gaan samen in de Bijbel lezen. En terwijl u Hebreeën 11 opzoekt, wil ik u herinneren aan het feit dat we heel tijd geleden hebben afgesproken om voor Polen te bidden. Weet u dat nog? Als u een Poolse auto zag, of een auto met een Pools nummerplaat, dan gingen we voor Polen bidden. Wel, de Heere heeft die gebeden verhoord. Er gebeuren geweldige dingen in Polen. En dat project gaat nog een jaar verder. Dus ik zou u willen zeggen, wilt u alstublieft nog even volhouden met te bidden. We hebben nieuwe gemeenten zien ontstaan, komen mensen tot bekering. Op dit moment is het natuurlijk de Poolse mensen die het doen in de winter. Maar in de zomer komen er weer allerlei activiteiten. Deze afgelopen zomer hebben we dat ook gedaan. En volgend jaar is Polen ook mede verantwoordelijk voor de Europese voetbalkampioenschappen en dat soort dingen allemaal. Het brengt van alles in beweging. Maar één ding die me geweldig is opgevallen deze dagen is dat er is een nieuwe politieke partij ontstaan in Polen. Ik weet niet of je dat gelezen hebt. En die zijn helemaal op de westerse tour, zoals Nederland en België en Frankrijk. Die willen abortus, die willen euthanasie, die willen al die dingen die wij hier zomaar goedkeuren, weet je wel, eigenlijk tegen de wil van God in, goddeloosheid. En die partij die had in één keer 10% van de stemmen. Schokkerend is het niet. En dat leren ze van het Westen. Maar dat toont mij ook dat Polen gaat door een enorme verandering en mensen willen luisteren naar andere dingen, naar nieuwe dingen. En dat is de kans voor het evangelie. En dus wij moeten volle bak, als u dat respectabele taal vindt, met het evangelie daar naartoe, met de Bijbel daar naartoe. En de mensen zijn daar open voor. En er komen veel meer mensen tot geloof in Polen als in Nederland en België en Frankrijk samen. Dus alstublieft, bid daarvoor. En moest u zeggen, ja, ik heb wel zin om daar een handje toe te steken. Dat kan deze zomer. We hebben dan allerlei activiteiten weer. En soms ook hele praktische activiteiten. Dus we kunnen ook handen en voeten gebruiken om gewoon goede dingen te doen. Mensen te helpen en dergelijke. En tegelijkertijd verkondigen het evangelie. Dus hartelijk dank voor uw voorbeden. Bid ook voor mij in dat alles, want we zijn ondertussen bezig om een nieuw project stilletjes op gang te brengen voor de Balkanlanden. En dat is natuurlijk een enorme uitdaging, maar daar zal ik u dan later wel een keer het een en ander van vertellen. We gaan samen in de Bijbel lezen, in de brief aan de Hebreeën. En we beginnen te lezen in vers 35 van hoofdstuk 10. Hoofdstuk 10, vers 35. Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs die een ruime vergelding heeft te wachten. Want u hebt volharding nodig om de wil van God doende te verkrijgen hetgeen beloofd is. Want nog een korte tijd en hij die komt zal niet op zich laten wachten. En mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen behagen. Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, die ten verderve leidt, doch met geloof, dat de ziel behoudt. Het geloven is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Want door het geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan we dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Door het geloof heeft Abel goden een beter offer gebracht dan Kaïn. En hierdoor werd van hem getuigd dat hij rechtvaardig was, daar God getuigenis gaf aan zijn gaven. En hierdoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is hij nog weggenomen, zodat hij de dood niet zag. En hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd dat hij goden welgevallig was geweest. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Tot zover. En ik wil vanmorgen met u nadenken wat het eigenlijk betekent op een Bijbelse manier geloven. Wat zegt de Bijbel nu eigenlijk als het gaat over geloof? Laat me beginnen met een Vlaams grapje. De pastoor en de koster die vielen samen in het water. En toen ze daar in het water lagen, toen draaide de pastoor zich een beetje om naar de koster. En die zegt, koster, koster, hou u vast aan uw geloof. En ik hou me vast aan het gras. Wat kunnen we leren van dat grapje? Dat het gaat om het voorwerp van uw geloof. Geloof op zich is niks. Het gaat om het voorwerp van uw geloof. Als u bij mij op bezoek komt, u bent hartelijk welkom. En als u een stoel aanbiedt die er krikkemakkig uitziet, gereed om uit elkaar te vallen, ik zeg, zet u. En dan kijkt u even, hela. Zet u maar. En dan kunt u 100 keer geloven dat die stoel, die gaat u dragen. Maar dat gaat die stoel niet doen. U kunt zoveel geloven als u wil, die stoel is niet goed. Dus het is het voorwerp van uw geloof waarover het gaat. En als we zeggen, ik geloof, is de vraag, in wat? In wie? En daar gaat het eigenlijk over. Nou, Habakuk, die leefde in een hele moeilijke tijd. De Galdeën kwamen om het land in bezit te nemen, een vreselijk wreed volk. En in hoofdstuk 1 kunt u dan lezen hoe dat Habakuk eigenlijk ruzie heeft met God. En zegt, hoe is dat nu mogelijk dat een volk dat nog goddelozer is dan wij zijn, gebruikt wordt door u als een straf voor ons. En hij heeft daar vreselijk moeilijk mee. En dan in hoofdstuk 2 gaat hij op zijn uitkijktoren staan, op de wal staan en dan roept hij tot de Heere. En dan spreekt de Heere tot hem. En de Heere zegt dat er vreselijke dingen gaan gebeuren, maar zegt de Heere, de rechtvaardige zal door geloof leven. De rechtvaardige zal door geloof leven. Nou, die uitspraak wordt 3 keer in het Nieuw Testament herhaald. De eerste keer in de Romeinenbrief, Romeinen hoofdstuk 1. Waar Paulus dan zegt, ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal door geloof leven. Dat is de eerste keer dat het wordt geciteerd in het Nieuw Testament. En dan gaat het over geloof. Dat je door geloof gerechtvaardigd wordt. De tweede keer dat het aangehaald wordt is in de Galatenbrief. Galaten hoofdstuk 3, vers 11. En daar zegt Paulus tegen die Galaten, en dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt, dat weten wij. Dat is duidelijk. Immers, de rechtvaardige zal door geloof leven. En dan gaat het over de rechtvaardige. Romeinenbrief over geloof, Galatenbrief over de rechtvaardige. En dat de derde keer hebben we hier gelezen in de Hebreeënbrief in hoofdstuk 10. En dan staat er dat wij moeten volharden, want nog een korte tijd en hij die komt zal niet op zich laten wachten. En mijn rechtvaardige zal door geloof leven. En dan gaat het over leven. Dus de eerste keer over geloof, dan over de rechtvaardiging en dan over leven. En dan volgt die Hebreeën 11, dat hele hoofdstuk over geloof, over die voorbeelden van geloof. En we gaan dat een paar versen van samen kijken. In vers 1 hebt u een definitie van geloof. Geloof is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Dan in vers 2 hebt u de waarde van het geloof. Want door het geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven, een soort goedkeuring. Dan in vers 3 hebt u een uitleg. Door het geloof verstaan we dat de wereld door het woord van God tot stand is gebracht, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. En in vers 4 en 5 hebt u 2 voorbeelden van geloof. Dat is Abel. En dan in vers 5 is het Henoch. 2 voorbeelden. En dan in vers 6 hebt u eigenlijk een conclusie. Want zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. En dan volgen er in dat hoofdstuk 12 voorbeelden. beschrijvingen van mensen die uit geloof geleefd hebben, die door geloof geleefd hebben. Want het gaat nu over dat leven, leven uit en door het geloof. En dan noemt hij aan het eind noemt hij er nog een keer 6 op, heeft hij geen tijd meer, zegt hij. Vers 32 van hoofdstuk 11. Wat zou ik verder nog moeten aanvoeren? De tijd zou mij ontbreken. Die schrijver lijkt wel een echte evangelieprediker, heeft ook geen tijd meer. Wat moet ik nog verder zeggen, zegt hij. En zegt, want het zou mij ontbreken aan de tijd als ik ging verhalen van Gideon, Barak, Simpson, Jefta, David, Samuel. Nog een keer, een aantal mensen die hebben allemaal door geloof geleefd. En sommige van die zijn schokkende voorbeelden. Zouden wij er nooit in zetten in die lijst? Daar is Rahab, de hoer. En dat is Jefta, een buitenechtelijk kind. Wij zouden die niet in die lijst zetten. Maar het zijn eigenlijk allemaal voorbeelden, uitdagingen voor ons om uit geloof te leven. Goed, we gaan hoofdstuk 11, die eerste 6 versen samen bekijken. Eerst hebben we een definitie. Een definitie van geloof. Wat is nu eigenlijk geloven? Wel, door geloof is eigenlijk leven uit de overtuiging dat de dingen die onwaarneembaar zijn voor onze zintuigen, of die nog komende zijn, toekomstig zijn, maar door God voorzegd zijn, dat we die betrouwbaar achten en er naar handelen. Om het eenvoudig samen te vatten, geloof is Gods woord als volledig betrouwbaar aannemen en er naar handelen. Dat is eigenlijk een andere uitdrukking van de definitie die we hebben. Het geloof is de zekerheid. En als u de herziene Statenvertaling volgt, dan staat er dat het geloof is de vaste grond. En dat leidt mij in mijn gedachten naar het einde van de bergrede, waar de Heer Jezus zegt, en ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, die lijkt op een wijs man die zijn huis bouwde op de rots. En de stormen waaiden en de regen kwam, sloegen tegen het huis, maar het huis viel niet in, want het was op de rots gegrondvest. Matthäus 7, 24. De vaste rots, de grond, de vaste betrouwbaarheid. En dan spreekt het over geloof en hoop, hoe dat die bij elkaar horen. En in Romeinen 8 zie je dat ook weer, hoe dat we leven in een wereld vandaag vol ellende, vol leed, vol moeite, en dat het best eens moeilijk kan zijn om geloof te hebben. Want mensen vallen weg, geliefden hebben op een gegeven moment kanker. En wat doe je dan met je geloof? Vragen. Maar wat zegt hij dan? Hij zegt, wij leven in die vergankelijkheid, die schepping, die zucht in alle delen, die is in barensnood. Maar we zien uit naar de openbaring worden van de Zonen Gods. En in die hoop zijn we behouden. Maar hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want hoe zou je hopen op hetgeen je ziet? Maar indien wij het verwachten met volharding. Dus die hoop en geloof, die zijn samen dat vertrouwen op het woord, op God die gesproken heeft. En dat we eigenlijk op die manier daar in zekerheid in mogen hebben. En dat is eigenlijk die volheid, het bewijs van de dingen die we zien. En dat is in deze versen heel nauw verbonden met de wederkomst. Daarom heb ik hoofdstuk 10 een stukje van gelezen. Want eigenlijk, om hoofdstuk 11 te begrijpen, moet je hoofdstuk 10 lezen, ongeveer vanaf vers 19, waar in deze Bijbel boven staat, standvastigheid. En die andere nieuwe vertaling staat er iets anders boven. En dan krijg je eigenlijk die oproep om standvastig en vrijmoedig te blijven en uit te zien naar de wederkomst. Want nog een korte tijd en hij die belooft, zij zal er zijn en niet op zich laten wachten. Nou, de vraag is, gelooft u dat? En als je echt gelooft dat de Heer spoedig wederkomt, dan moet je daar als een pijl uit een boog naartoe leven. En heb je geen tijd om ruzie te maken met elkaar. Dat doen jullie niet meer, nee, ruzie maken met elkaar. Waarvoor leef je? Waar naartoe leef je? En om maar een kleine illustratie te geven hoe dat de tijd aandringt. Ik heb deze week een krantberichtje bij ons gevonden. En in verband met de toekomstige dingen. De Vaticaan, de paus. Die hebben een oproep gedaan tot een radicale hervorming voor de globale financiële systeem. En die roepen op om een wereldbank op te richten en een nieuw wereldsysteem op te bouwen in eenheid om de wereld te redden van de financiële crisis. Komt uit het Vaticaan en ze zeggen, en we moeten samenwerken met de Verenigde Naties als referentiepunt. Nou, u die een beetje geschoold bent in de antichrist en de hele wat de Bijbel zegt daar rondomheen, dan heb je toch een aanduiding hoe kort het nabij is. Nog een korte tijd. En hij die komt, zal niet op zich laten wachten. Nou, als wij nu nadenken vanmorgen over wat is geloven, en we geloven hem die gesproken heeft, we geloven God, we vertrouwen op zijn woord, want hij die sprak, ja, dan moet je daar gericht, gereinigd, toebereid naartoe leven. Dat is de definitie, want in die hoop zijn we behouden dat de Heer daar straks een eind aan maakt en alle dingen nieuw maakt. En dan in vers 2 hebben we een prachtig voorbeeld over wat die waarde is van het geloof. Dan zegt hij, want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. Nou, die ouden, dat zijn die voorbeelden die dan later volgen. Dat zijn de mensen die ons vooruit zijn gegaan. Mensen die voor die tijd hebben geleefd en geloofden in God. En aan die mensen, zegt hij, aan die ouden die geloven, is een getuigenis gegeven. Moet u goed opletten, er staat niet dat die mensen getuigd hebben. Er staat dat hun een getuigenis gegeven is. En dat is een groot verschil. God gaf hen een getuigenis. Eigenlijk zou ik wel een soort stempel, een soort certificaat, het zit goed. Ze hebben een getuigenis van God ontvangen. En om dat duidelijk te maken, moet u even met mij meekijken naar vers 16. En dat gaat dan over Abraham en Isaac en Jacob die in dat geloof hebben geleefd. Die zijn weggetrokken uit het land naar het beloofde land. En dan staat er in vers 16 dat indien ze hadden verlangd om terug te keren, dan was dat mogelijk geweest. Maar ze verlangden naar een hemels vaderland. Vers 16, daarom schaamt God zich voor hen niet hun God te heten. Want hij had hun een stad bereid. Dat is het getuigenis. God schaamt zich niet voor hen. Soms komen we in situaties dat je eigenlijk zegt, ja, ik zou eigenlijk een woord moeten zeggen van God, of ik zou ervoor moeten komen dat ik gelovig ben, en dan ben je toch soms een beetje beschaamd, van past dat hier wel en zo, weet je wel, een beetje voorzichtig, ben je eigenlijk een beetje beschaamd om ervoor uit te komen. Maar dit zegt dat God is niet beschaamd om voor u uit te komen. Dat hij uw God is. En ik ga het duidelijk maken met een voorbeeldje wat ik geleerd heb van Tony Campolo. Ik hoop niet dat u daardoor geschokt zult zijn. Maar Tony Campolo zei op een gegeven moment, hij zegt, ik weet niet, en ik volg hem daarin, ik weet niet of dat God een portefeuille heeft. Of een portemonnee. Dat weet ik niet, zeg je, dat weet ik niet. Maar als God een portefeuille heeft, als God een portemonnee heeft, dan zit er een fotootje in van mij. Bent u mee? Wij hebben een fotootje, hè, van ons vrouw of kinderen of kinderen of familie. We hebben een fotootje erin. Hè, dat, en wat zegt dat? Soms is het heel interessant. Tegenwoordig doe je niet meer je portefeuille, tegenwoordig doe je in je mobiele telefoon, weet je wel. Ja, dat je mijn vrouw eens laten zien. Kijk, dit is mijn vrouw. Ja? En haal die fotootje voor de dag. En wat zeg je dan eigenlijk? Ik ben verbonden daarmee, dat is mijn vrouw. En daar schaam je je toch niet voor? Nou, zo zegt God. Ik schaam mij niet voor jullie, voor jou. Kan je eigen naam invullen. En als je door het leven gaat en af en toe wat fouten maakt. Of dat doen jullie misschien ook niet. He, dan maak je af en toe wat fouten. Ah, wat ben ik toch eigenlijk een verdorven mens. Ja? Maar God schaamt zich niet. En als je die lijst leest, en daarom heb ik de nadruk gelegd op die twee figuren, die Rachel en de Jefta. God schaamt zich niet om te zeggen, ik ben uw God. En dat is omdat ze geloven. Dat is niet omdat ze zo geweldig goed zijn, omdat ze fantastische dingen gedaan hebben. Dat is heel eenvoudig omdat ze geloven. En de waarde van het geloof is, het Bijbelse geloof, dat God zegt, ik schaam mij niet voor u. Ik hoor bij u. En natuurlijk mogen wij dan zeggen, dank u Heer, dat betekent dat ik ook bij u hoor. Dat is het Bijbelse geloven. En dan in vers 3 komt er een uitleg wat het betekent. Door het geloof verstaan we dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit dat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Ja. Ik moet maar kort bij de Bijbel lezen en blijven lezen, dan gaat het goed. En dan gaat het natuurlijk over de schepping. En de wereld is altijd bezig om die schepping aan te vallen, maar je kan de schepping ook nooit begrijpen vanaf beneden. Wij zoeken uitleg, we zoeken verklaringen. De schepping is op die manier niet te verstaan. De schepping is alleen maar te verstaan vanuit Gods perspectief, wanneer je het van zijn kant kijkt. En nu ga ik een klein uitstapje maken naar Romeinen hoofdstuk 4. Want waar gaat het nu over? En dit is centraal in wat ik wil zeggen deze morgen. In wie geloven wij? En in Romeinen hoofdstuk 4 wordt dat ons duidelijk gemaakt. Als u een Bijbel bij u hebt, sla het maar even op. Romeinen hoofdstuk 4. En dan zien we in de eerste plaats, in vers 3 en 4, wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Abraham geloofde God. En God rekende daartoe als gerechtigheid. Je hebt een machtige overdracht. Abraham was niet door zijn werken rechtvaardigd. Hij was door zijn geloof gerechtvaardigd. En dan gaat hij dat uitleggen, dat hele hoofdstuk. En komt hij in vers 17, Romeinen 4, vers 17. Tot een vader van vele volken heb ik u gesteld. Gaat over Abraham. Voor het aangezicht van die God in wie hij geloofde, die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept. Ziet u dat? Het is het voorwerp van uw geloof waarom het gaat. En Abraham geloofde in die God. Welke God? Die de doden levend maakt. En die het niet zijnde tot aanzijn roept. Dat is de schepping. Nou, Abraham die heeft dan opgemerkt, kunt u lezen in vers 19, dat hij tegen God zei, ja maar, wij zijn oude mensen. Sarah, haar baarmoeder, is opgedroogd. Ik ben een verstorven man. Dus dat is niet meer mogelijk dat wij kinderen krijgen. Maar zonder te twijfelen heeft hij in hoop, tegen hoop, geloofd. Omdat God sprak. En daar gaat het om. En daarom zegt hij ook, de God die de doden levend maakt. Dit is de God die Jezus Christus verwekt heeft uit de maagd. Maria. Dit is de God die Lazarus heeft uitgeroepen terug uit de dood. Ik heb deze zomer een boekje gelezen, een nieuw boekje was uitgekomen van Anne van der Bijl. En die schrijft daarin, dat machtwoord van God is zo geweldig, dat toen Jezus stond bij het graf van Lazarus, zegt hij, toen moest hij wel zeggen, Lazarus, sta op. Want anders worden al die andere doden ook opgestaan. Dat is de machtwoord van God. En dat is die God in wie Abraham geloofde. En dat is de God die het niet zijnde tot aanzijn heeft geroepen. Dat is de God van de schepping. En daarom kunt u de schepping nooit begrijpen, tenzij u het ziet vanuit Gods perspectief. En de wereld, de schepping, verkondigt zijn handen werk. Dat is de God die gesproken heeft. En dat is de God die ook voor u en voor mij de basis is van ons geloof. Vers 23, hoofdstuk 4 van de Romeinen. Echter niet om zijnentwil alleen werd geschreven. Het werd hem toegerekend. Maar ook om onzentwil, die het zal worden toegerekend. Wie? Ons geloof, ons die ons geloof vestigen op hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Dus eigenlijk is het geloof van Abraham, die op zijn 100ste nog een kindje zou krijgen, en dat was onmogelijk, maar hij geloofde in die God die de doden levend maakt. Voor ons is het eigenlijk precies hetzelfde. Het is humaan onmogelijk, maar het is God die gesproken heeft. De God die de doden levend maakt, de God die het niet bestaande tot aanzijn roept. Die God. En door die God, als we geloven, worden we gerechtvaardigd. Want, vers 24, zo wordt het ook ons toegerekend, ons die geloof vestigen op hem, die Jezus, onze Heer, uit de doden opgewekt heeft, die is overgeleverd om onze overtreding en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dat is de God in wie we geloven. En daarom zeg ik, het gaat om het voorwerp van ons geloof. En omdat Gods vertrouwen in de God die gesproken heeft. Terug naar de Hebreeën, hoofdstuk 11, vers 3. En dan zegt hij, wij verstaan, hebt u dat gezien, of wij begrijpen, vers 3, dat de wereld door het woord Gods tot stand is gebracht. En dat kan je alleen maar door geloof verstaan. Anders is het niet mogelijk. Weet u, het enige manier om echt een basis te vinden is te geloven dat God betrouwbaar is in wat hij zegt. En dat is wat de Bijbel verkondigt. En daarom al die aanvallen die wij meemaken op de schepping zijn eigenlijk een aanvallen op de God van de schepping. Omdat wij die autoriteit weigeren. En in die autoriteit is juist onze veiligheid, onze geborgenheid. In hem. En wij verstaan dat. Wij verstaan dat. Andere woorden, wij begrijpen dat. Dat de wereld zo is ontstaan. Gaat het niet over of die wereld nu ontstaan is in 6 dagen van 24 uur of zoiets. Dat komt hier helemaal niet te sprake. Waar het te sprake komt is de oorsprong van al wat leeft. Is de God die het leven geeft. En die God heeft ons eeuwig leven gegeven. Als u gelooft. Als u vertrouwt op hem. En dan komen er twee voorbeelden. In hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. Het eerste voorbeeld is Abel. En Abel die bracht een offer uit geloof. Die bracht een geloofsoffer. En u weet de geschiedenis, dat was een bloedig offer. Hij heeft de dieren geslacht. Dat had hij geleerd van zijn ouders en van God zelf. Want God heeft de mens weggebracht uit het paradijs, omdat hij niet eeuwig in de verlorenheid zou leven, niet in zijn verdorvenheid eten van de boom van eeuwig leven, heeft God verdreven. En dan heeft God een offer gebracht, heeft er gekleed met vellen, een bloedig offer. En Abel heeft dat begrepen. En er staat er in de eerste Johannesbrief, hoofdstuk 3, dat hij heeft God een rechtvaardig offer gebracht. Omdat hij in geloof dat bracht. Terwijl zijn broer, Kain, bracht van zijn eigen werk. Kain bracht uit de aarde naar God. Terwijl Abel geloofde wat God zei en zo in een aanbidding een offer bracht naar God. Nou, alles wat we uit de aarde omhoog brengen naar God is een religie. En er zijn heel veel religies in de wereld. En je kan ook een protestant religieus zijn. Of je kan ook een evangelisch religie hebben. Maar alles wat uit de aarde komt is religie. En kan God niet behagen. Wat van God komt. En dat wij daar onze dankoffer brengen. Dat is wat de Heere welgevallig is. En hij spreekt nog nadat hij gestorven is. Nu, het feit dat je gelovig bent wil dus niet zeggen dat het altijd goed gaat. Hè? Want... Hij gaf getuigenis van zijn geloof en het volgende was dat hij doodgeslagen werd. Dus geloven in God wil niet zeggen dat je een voorspoedig, makkelijk leventje hebt waar het altijd fijn verloopt. Er zijn mensen die vandaag voor hun geloof in de gevangenis zitten. We hebben ervoor gebeden. Maar het is het vertrouwen in God dat hij dat uiteindelijk allemaal in zijn hand heeft. En die Abel spreekt nog nadat hij gestorven is. Vanmorgen spreekt hij. Wonderlijk, hè? Hoe lang geleden is dat al? En hij spreekt nog vanmorgen. Geloof. Dat is wat hij zegt, geloof. En dan het tweede voorbeeld, dat is Henoch. En voor ons natuurlijk eigenlijk heel boeiend dat de gemeente, we verwachten dat de gemeente opgenomen wordt straks. En Henoch is een oud-testamentisch voorbeeld van die opname. En die Henoch die wandelde met God. Genesis kunt u lezen, die uitdrukking dat hij wandelde met God. Ja? En Henoch had die relatie, die intimiteit met God. En wij weten niet precies waarover ze gesproken hebben, maar het staat hier dat hij God welgevallig was. Hij is weggenomen, want God had van hem getuigd. En voordat hij weggenomen was, had hij een getuigenis dat hij God welgevallig was. Weer een die een getuigenis heeft gekregen. Certificaat heeft gekregen. Nou, die Henoch en God, die gingen wandelen. En die gingen regelmatig wandelen. Wat betekent wandelen samen? Is gemeenschap hebben, contact, relatie. Leren kennen. Tot een intiemere verhouding komen. En op een dag waren Henoch en God weer aan het wandelen. En dan hebben ze heel lang gewandeld en heel ver gegaan. En op een gegeven moment zegt God tegen Henoch: Henoch jong, nu zijn we zo ver van uw huis vandaan, kom nu maar bij mij wonen. Is dat niet mooi? Nou, zo staat het daar niet letterlijk in, maar zo kan ik me dat wel voorstellen. En zo is het eigenlijk ook met u en mij. Als ik met de Heer mag leven, komt er een dag dat de Heer zegt: het was eigenlijk fijn om zo samen contact en relatie te hebben, maar ik denk dat het nu tijd is dat je bij mij kan wonen. Dat is geloof. Zie je? Dat is dat vertrouwen in de God die gesproken heeft. En diens woord is altijd waar. En dat is omdat we moeten leren om op deze wijze ook te functioneren, te geloven. En in onze dagelijkse wandel en leven zeggen: Heer, u bent betrouwbaar. En daarom leef ik vanuit dat geloof. Dat is bepalend voor mij. Want dat hele hoofdstuk gaat eigenlijk daarover. En dat brengt me bij het laatste, de conclusie, vers 6. Hij zegt: zonder geloof is het onmogelijk om hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is. De herziene Statenvertaling zegt: moet geloven dat God is. Hier staat dat, moet geloven dat hij bestaat. Komt natuurlijk op hetzelfde neer, maar dat is, drukt het wat scherper uit. Toen Mozes naar Farao ging, heeft hij tegen Farao gezegd: ik spreek u van de God die is. En Farao zegt: wie is die God? Die ken ik niet. Farao had natuurlijk veel andere goden. Maar die God van u, die ken ik niet. En hij zegt: ik spreek u in de naam van hem, de eeuwige ik ben die ik ben. De God die is. En dat is het eerste. Je moet geloven dat hij is. En dan geloven wie hij is. Namelijk een beloner voor wie hem ernstig zoeken. Dan moet je beloven dat hij goed is. Dat God goed is. We hadden een hele tijd geleden een ex-priester in onze dienst, dat is al een hele tijd geleden. En die heeft zijn getuigenis gegeven en die vertelde dat hij had natuurlijk een roeping gekregen om priester te worden. Maar dat was toch allemaal erg moeilijk en die man was helemaal vastgevaren en die gaf een getuigenis. En hij zei: God is voor mij in mijn leven als een slecht functionerend missie-negertje. En ik zal u dat uitleggen, wat dat betekent. Vroeger hadden ze in België van die kleine doosjes. En daar zat dan een Congoleesje bovenop. Een donkerkleurig figuurtje zat er bovenop. En als je geld in dat doosje deed, dan viel dat op de voetjes van dat figuurtje. En dan zei hij: dank u, dank u. Ja. En dat negertje zei dus altijd: dank u. Altijd positief, altijd positief. En die stonden overal in de kerken, zo in de katholieke kerken. En toen zei die priester, hij zegt: en God is voor mij een slecht functionerend missie-negertje, want hij zegt altijd nee. Hij zegt altijd nee. Ik mag niet trouwen, nee. Ik mag geen kinderen hebben, nee. God zegt altijd nee. En wat lezen wij hier? God is goed. God is goed. Niet dat hij altijd ja zegt, hij zal tegen het kwade ja zeggen. Maar wie hem ernstig zoeken, die zal hem vinden. God is goed. God laat zich vinden. God laat zich vinden. En als er hier iemand is vanmorgen die onzeker is over zijn heil, of hij behouden is, of zonde vergeven zijn, dan wil ik u echt uitnodigen om een van de leiders strak te spreken en tot de Heer te gaan. Want hij is een beloner voor wie hem ernstig zoeken. Nou, de nadruk is eigenlijk op ernstig zoeken. Je kan natuurlijk met God geen spelletje spelen. En God kent je hart, je moet oprecht zijn. Ik heb gelezen over een man in India, en een oudere man en een jongere man vroeg hem en zegt, hoe kan ik God vinden? En die oudere man zegt, wil je echt God vinden? Ja, ja, ja. Meen je dat, zegt hij, wil je God echt vinden? Hij zegt, ja, kom mee. En nam die jonge man mee, ze gingen een soort meertje binnen, zo'n poel met water. En toen ze dat een middel erin stonden, pakt hij die jonge man in zijn nek en hij duwt hem onder water en hij houdt hem onder water. En die jonge man natuurlijk vechtte voor zijn leven, probeerde boven te komen, maar hield hem beneden. En na verloop van tijd bracht hij hem weer omhoog rechtuit en die jongen stond te happen natuurlijk. Hij zegt, je hebt echt gevochten voor je leven. Hè? Hij zegt, als je op dezelfde manier en met dezelfde ernst naar God zoekt, dan vind je hem. Ik wil niet voorstellen dat u dat voorbeeld volgt. Maar het illustreert de ernst. Het illustreert de ernst. Zoeken wij oprecht naar God of zoeken wij alleen maar dat God ons een beetje helpt door de moeilijkheden heen? En eigenlijk een soort eerste hulp bij ongelukken of zoiets. Wie God ernstig zoekt, zullen hem vinden. En eigenlijk brengt me dat bij dat boekje wat ik heb meegebracht. Dat Andreas boekje. En een van de dingen die ik hier voorstel is dat u gaat bidden en zeggen, Heer, wie mag ik nu eens op mijn lijstje zetten, zodat die tot geloof gaan komen? Daar moet je al beginnen. Wie mag ik eens op dat lijstje opschrijven? En dat je dan gaat bidden voor die mensen, met getrouwheid, met liefde, met toewijding, met geloof, dat de geest van God gaat werken. En dan kan je kleine stapjes nemen om die mensen eens uit te nodigen, die mensen iets te geven, enzovoort, enzovoort. Maar dan is dat een geloofsdaad om te zeggen, Heer, ik geloof dat u ook mij wil gebruiken om andere mensen die weg naar u te vinden. En dat is maar een hulpmiddeltje, je kan dat ook zonder natuurlijk. Maar dat is in geloof leven. Zie je? En dus moeten we heel eventjes naar Jacobus gaan. Jacobus hoofdstuk 2. Dat is maar twee bladzijtjes verder in uw Bijbel, hè? En dan zegt het in Jacobus 2 vers 20. Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets uitwerkt? Onze vader Abraham werd niet uit de werken rechtvaardig. Werd onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd toen hij zijn zoon Isaac op het altaar legde? Daaruit kunt ge zien dat het geloof samenwerkte met zijn werken. En dat geloof pas volkomen werd uit de werken. En het schriftwoord werd vervuld dat zegt, Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat betekent dus, we worden gerechtvaardigd door het geloof. Dat is het geloof. We worden rechtvaardig verklaard, maar uit dat geloof moeten we leven, moeten we functioneren. Dat moet duidelijk worden in wat we doen en wat we niet doen. En dat is eigenlijk hoe het is. En dat kan overal. Ik heb een citaat gevonden van een gelovige in de gevangenis, vervolgd vanwege zijn getuigenis. En op de muur van de gevangenis stond dit geschreven. Ik geloof in de zon, ook als ze niet schijnt. Ik geloof in de liefde, ook als ik er niet voel. En ik geloof in God, ook als hij zwijgt. En er zijn soms situaties in uw leven dat u het gevoel hebt dat hij zwijgt. Dat je eigenlijk uitroept zoals Habakkuk. Heer, waarom zegt u niks? Waarom doet u niks? Maar dan is juist het moment om te zeggen, u bent de schepper van hemel en aarde. U hebt Jezus Christus teruggebracht uit de doden. En ik geloof u op uw woord. En de gevoelens zullen wel volgen. Dat is het Bijbels geloof. Amen. Vader in de hemel, wij danken u dat u zich aan ons bekend maakt door uw woord. Dat u zich aan ons bekend maakt door de Heere Jezus. Dat u zich aan ons bekend maakt door de natuur. Dat u zich aan ons bekend maakt door het innerlijk getuigenis van de Heilige Geest. Dat we al deze geweldige dingen hebben, Heere, om ons vertrouwen volkomen op u te stellen. En Heer, ik moet belijden dat ik dikwijls geneigd ben om meer op mezelf te vertrouwen dan op u. Dat ik meer geneigd ben om mijn eigen bekwaamheid te zien dan mijn afhankelijkheid. En ik bid om vergeving. En ik doe dat ook voor de hele gemeente hier. Want we zijn allemaal uit hetzelfde hout gesneden. Vergeef ons, Heer, dat we zo op onszelf vertrouwen en zo weinig op u. En wil ons weer vernieuwen om onze voeten te zetten op het fundament en zeggen, de Heere heeft gesproken. En daarom geloof ik. En dank u dat u ons dat toerekent tot gerechtigheid. Heer, ik prijs uw naam, ik loof uw naam. En wil u vragen, Heer, dat in de week en de weken die komen, dat we uit dit geloof mogen leven en functioneren. Schenk ons uw zegen in Jezus' naam. Amen.